Welkom bij de podcast AI en Onderwijs.
Toen iedereen nog vroeg, wat is ChatGPT, waren wij er al bij.
En nu AI geen hype meer is, maar het onderwijs echt verandert,
onderzoeken en beschouwen wij de impact van AI op het beroepsonderwijs.
Met jullie host, Lisa Peters van Avans Hogeschool.
Thijs Wesselink van het Koning Willem I College.
En Peter Lonen van Meters Onderwijsadvies.
We zijn vandaag op de Willemdag. En op de Willemdag is een grote studiedag georganiseerd over AI. En ik ben hier samen met Jeroen en Jan Maarten. En misschien kunnen jullie jezelf even voorstellen. Jan Maarten, mag ik bij jou beginnen?
Zeker, dankjewel. Ik ben Jan Maarten de Bruin, bestuurder van Willem van der Leyen Onderwijsgroep. Ik doe dat samen met Henry van Breugel, mijn collega.
En Jeroen is hier ook?
Zeker, ja. Mijn naam noemde je al. Ik mag de gastheer zijn vandaag. Ik ben rector van Lyceum Oudehoven. En een groot gedeelte van de dag vond plaats op mijn school.
Nou zeker. Ik heb een aantal workshops georganiseerd. Zometeen zijn onze gasten Siri Berends en Jack Esselink. Zij hebben ook nog een heel interessant verhaal te vertellen. Maar eerst maar eens even verkennen, waarom deze dag? Wat is het belang van deze dag? Jan Maarten, mag ik dat aan jou vragen?
Ja, zeker, dat mag. Het is eigenlijk vanuit, toen de scholen nog niet bij elkaar hoorden, een soort traditie dat wij op de dag van de leraar op 5 oktober een Willemdag organiseerden. Leerlingen vrij en dan een ontmoetingsmoment voor alle medewerkers, dus niet alleen voor docenten. We hebben dat in coronatijd ook nog proberen wat door te zetten, soms zelfs online gedaan. En toen we fuseerden met de onderwijsgroep waar we nu één geheel mee vormen, hebben we die dag erin gehouden met elkaar vanuit een beetje het motto wie ontmoet. En dan ontmoet minder moeten, ontmoeten elkaar tegenkomen. Wie ontmoet bereikt meer. En zo willen we met collega's als onderwijsgroep één gemeenschap proberen te vormen. Dus dat is een beetje de diepere achtergrond van die Willemdag.
Wat mooi. En Jeroen, waarom ging die dag vandaag over AI?
Nou, omdat dat een heel actueel thema is wat onze school binnenkomt. Waar docenten heel erg mee bezig zijn, waar ze veel over nadenken. Dus het is een thema waar wij als school, als docenten, als teams echt over moeten nadenken. Wat betekent dat voor ons? Wat betekent dat voor ons onderwijs?
En nu zitten we aan het eind van deze dag. Bij de meeste mensen is de borrel inmiddels is op. En er zijn er veel ook alweer naar huis toe.
Ja, ingedaald, ja.
Kun je iets zeggen over de opbrengst?
De opbrengst is dat mensen heel positief zijn. Mensen die ik vanmiddag sprak, waren heel positief over de opbrengst van deze dag. Misschien nog niet per se omdat ze morgen gelijk allerlei plannen hebben hoe ze het gaan toepassen. Maar wel dat het een dag is waarop we echt met elkaar konden nadenken over dit thema. En dat waardeerden de mensen heel erg, dat we hier tijd voor hebben genomen. Want daar is ook gewoon tijd voor nodig. Het zijn best wel vragen die op ons afkomen, hoe we dit moeten toepassen in het onderwijs. Maar ook ethische vragen, wat dat doet met onze jeugd, wat het doet met leren, wat het betekent voor leren. Dus ik ben heel blij dat we vandaag echt met z'n allen als stichting de tijd hebben gehad om hier met elkaar over na te denken.
Wat mooi. Jan Maarten, wat heeft het voor jou gebracht vandaag?
Bewustwording en met elkaar daarvoor staan. Dus wat Jeroen ook zei, het is iets wat er gewoon is, wat je niet meer kunt ontkennen. En de uitdaging is, denk ik, en dat hebben we vandaag geprobeerd in het programma langs 4 programmalijnen te schetsen. Onderwijs en AI, wat is dat nou eigenlijk? Maar ook wel de kant van AI verstoort het onderwijs, zo zou je het kunnen ervaren. Hoe zou je vervolgens AI kunnen gaan gebruiken in het onderwijs, dus onderwijs met AI. Ja, en de vierde is, dat kun je natuurlijk eigenlijk nooit ontkennen, technologie, AI gaat heel veel met onze samenleving, met heel veel toepassing in de samenleving doen. En daar moeten we ons ook als onderwijsorganisatie in toe verhouden. Ja. Het mooie is dat de mensen vanuit die 4 richtingen veel te kiezen hadden vandaag. Workshops, lezingen. Ze konden ook gerust even een rondje gaan fietsen. Dat is wel even geen AI, maar dat is een ander stukje ontspanning en een ander stukje ontmoeting. En wat je dan terug hoort is dat er eigenlijk voor ieder wat wils wat bij zat. En het mooie is, wat ik ook wel hoor, is dat er nu gevraagd wordt om door te pakken en initiatieven te gaan omarmen en te gaan faciliteren, zodat je met AI daadwerkelijk op verschillende plekken, op de verschillende scholen, de ene school is er verder mee dan de andere school, maar om het zo zich verder te laten ontwikkelen. Dat vind ik er mooi aan.
Ja, je zegt 4 programmalijnen, meerdere scholen. Ik begreep 900 collega's die vandaag workshops hebben gevolgd.
Zeker, dus alle medewerkers zijn uitgenodigd. Docenten, ondersteunend personeel, directeuren, maar ook mensen van de schoonmaak. Wie wil, kon er aan deelnemen. Er waren ruim 900 mensen. En die hebben vandaag allerlei workshops op deze prachtige school hier in Gorinchem en bij het Gilde Vakcollege kunnen volgen. Dus dat vind ik ook wel het mooie, hè, dat we het op eigen terrein hebben gedaan, in de eigen omgeving. Dat is alleen maar prachtig om dat zo te zien.
Ja. Een geslaagde dag dus.
Absoluut. En wat ik er nog aan wil toevoegen is dat ik het ook echt prachtig vond om te zien hoe docenten ook met elkaar willen samenwerken. Dus dat is ook echt een doel van deze dag. We zijn met elkaar stichting en dat vieren we ook een beetje op deze dag. Dat we behoren tot dezelfde stichting. En deze tijd vraagt ook van scholen om met elkaar samen te werken, van elkaar te leren. Ik denk dat dit een heel mooi voorbeeld daarvan was. Een mooie aanzet om elkaar te vinden, om van elkaar te leren.
Dank jullie wel.
Graag gedaan.
Op deze dag gaan wij het gesprek aan, lijken wij steeds meer op machines of lijken machines steeds meer op ons? Onze gasten, Siri Berends, cultuursocioloog, verbonden aan Medialab Setup en promovenda aan de Universiteit van Twente op het thema authenticiteit en AI. Heb ik het zo goed gezegd, Siri?
Ja, zeker. Ja hoor. Ja.
Kun je daar nog iets aan toevoegen?
Nou, misschien leuk om te vertellen wat Setup is. Want naast mijn promotieonderzoek hou ik me ook bezig met artistiek ontwerpend onderzoek. Dat doe ik bij Setup. Dus we werken samen met kunstenaars om bepaalde vragen te onderzoeken of om de ethische implicaties van technologie zo goed mogelijk invoelbaar te maken. Want vooral de ethische en sociale aspecten van technologie blijven vaak nog heel erg abstract. En wij maken dat echt concreet. We halen dat naar de fysieke ruimte door bijvoorbeeld interactieve installaties te maken, voorstellingen te maken, waardoor mensen echt aan het denken worden gezet en zich wat kritischer kunnen verhouden tot technologie.
Mooi, mooi, dankjewel. En onze andere gast is Jack Esselink, AI-theoloog, spreker en docent met een brede achtergrond in data, technologie en ethiek.
Klopt. Ja? Fijn dat ik hier aan mag schuiven. Ja. Ik heb 20 jaar ervaring als AI-evangelist bij IBM. En iedereen vraagt altijd, wat doet een evangelist? Maar dat is eigenlijk een verkoper die producten aanprijst en mensen meeneemt in wat AI was. Dat deed ik van 2010 tot 2019. En toen heette het nog geen AI, maar cognitive computing. Alleen snapte niemand dat. En toen werd het big data, machine learning en uiteindelijk toch AI. Maar ik heb een technisch commerciële achtergrond. Ik heb in 2018 ben ik theologie gaan studeren met als focus ethiek en artificial intelligence voor de grote AI-boom. En dat komt nu eigenlijk wonderwel samen. Ik noem mezelf AI-theoloog om door een theologische bril te kijken naar het verschijnsel AI.
Dat is een mooie invalshoek. En ook in de podcast vandaag weer Rebecca. Fijn dat je er weer, dat je er weer bij bent.
Ja,
Rebecca, die valt in voor Lisa. Ik weet dat het goed gaat met Lisa. Maar ik ben heel blij dat jij er vandaag nog bij bent.
Ja.
Waar gaan we het vandaag over hebben, Rebecca?
Ja, we gaan het hebben over natuurlijk hoe jullie de Willemdag hebben ervaren vandaag. Maar ook wil ik heel graag samen met Thijs meer van jullie weten als personen. Wat houdt je bezig? Ik heb net al mooie onderwerpen gehoord in de introductie. Dus dat hoop ik zeker de komende half uur, drie kwartier uit te diepen met z'n allen.
Oké, okay. En nou zijn we eigenlijk allemaal hier vandaag op de Willemdag geweest. Siri, waarom ben jij hier vandaag?
Ik ben hier omdat ik zag dat het programma van de Willemdag bijna alleen maar gaat over hoe gaan we AI implementeren. En dat de vraag of je het überhaupt moet implementeren en hoe wenselijk is het om AI in het onderwijs te implementeren. Die vraag wordt vanzelfsprekend overgeslagen. Daar hoeven we het niet meer over te hebben. Terwijl dat nog steeds een hele relevante, belangrijke, kritische vraag is om te stellen. Dus daarom ben ik hier, om die vraag te stellen en om mensen daarover aan het denken te zetten.
Ja, om mensen eigenlijk continu de juiste vraag te laten stellen of dat ze het überhaupt wel zouden moeten willen.
Ja, precies. Klopt. Okay. Ja.
Heb je het gevoel dat dat nog een keuze is? Vaak wordt er gezegd van ja, je moet wel mee met de AI-hype. Is het nog überhaupt een keuze volgens jou om te zeggen, nou, laat maar zitten?
Ja, zeg maar dat voorstellen van AI als een fact of nature waar je maar aan moet onderwerpen, dat is altijd hoe technologie vaak wordt gepresenteerd aan ons. Maar dat is niet zo, want wij maken zelf keuzes daarin. Je ziet het met de smartphone, dat er nu ook keuzes zijn gemaakt om bijvoorbeeld de smartphone niet meer in de klas toe te staan. Dus ik denk dat er zeker keuzes zijn en andere paden die we in kunnen slaan. En ik zie ook steeds meer kritische kanttekeningen bij AI. Groepen die zich aan het groeperen zijn. Er is onlangs een brief door 1500 onderwijsexperts ondertekend tegen het onkritisch implementeren van AI in het onderwijs.
Ik heb het gezien,
ja. Ja, dus het is zeker mogelijk in ieder geval om het daarover te hebben en te kijken hoe je daar vorm aan kan geven.
Ja. Heeft het ook niet met volwassenheid te maken? Het is allemaal nog nieuw. We moeten onze weg nog leren daarin te bewandelen.
Ja.
Dat uiteindelijk, naarmate we zeg maar het gewone wordt en we volwassenen ermee omgaan, dat we ook meer ruimte creëren voor de ethische vraag. Kijk, ik zit hier eigenlijk voor dezelfde reden waarom Siri hier zit. Ook voor de ethiek, de ethische benadering. En voor mij is ethiek om drie vragen. Hoe gaat, wat kan er? Is het wettelijk mogelijk? Of is het mogelijk? Kan het? En is het wenselijk? Nou, de vraag kan het is een belangrijke vraag, omdat ja, AI biedt veel mogelijkheden tegelijkertijd ook, ja, waar trek je de grens? En mm-hmm. dat zijn dingen die parallel gaan. Alleen dat zijn niet dingen die altijd door elke organisatie parallel gevoeld worden.
Mm-hmm.
En vooral als het nieuw is, merk je dat veel mensen en veel organisaties toch met de shiny toys aan de slag willen. En ja. uiteindelijk komt dan toch de teleurstelling en ook wel de verdieping.
Ja.
En daar zit denk ik ook wat AI vooral doet, is niet alleen als tool ons helpen, maar het houdt ons ook een spiegel voor. En die spiegel is ook de eerste, tweede, derde orde effecten. Noem het een sociotechnisch verschijnsel, maar het bevraagt ons op wie wij willen zijn als mens. Op ethisch niveau, maar als theoloog zie ik ook dat het een laag dieper gaat op existentieel niveau. Wie mogen wij zijn in een wereld waarin machines steeds meer dingen kunnen, of zich doen alsof dingen kunnen, mm-hmm. die menselijk zijn. En dat vind ik een hele interessante observatie om door die bril daar naartoe te kijken.
En wat voor dingen zie jij dan? Want ja, dat is natuurlijk een ding met ethiek. Dat is heel moeilijk eenduidig antwoord op zaken te
Klopt.
Geven. Wat voor geluiden hoor jij terug inderdaad in een maatschappij waar machines steeds menselijker worden en een plekje naast ons in gaan nemen mogelijk? Wat doet dat met een mens?
Nou, je merkt dat mensen ervan schrikken. En je merkt ook dat mensen ook het idee hebben dat ze een soort van in rondjes aan het rennen zijn. Hè? Dus toevallig gisteren was er een rapport dat we wat meer lummeltijd moeten hebben.
Ja.
Nou, als je een beetje gek nadenkt, zou je kunnen zeggen als docent, ik ben één dag in de week ben ik docent op een hogeschool, gebruik ik AI om opdrachten te bedenken. Mijn studenten die gebruiken AI om de opdrachten te maken. En ik gebruik er AI om het rond om te maken. Nou, zo'n kringetje krijg je. Nou, een ander voorbeeld is uit Amerika, maar ik vond het wel boeiend, is uit de HR-wereld. Waarbij recruiters nu software gebruiken om de grote hoeveelheid aanvragen die nu komen van door AI gegenereerde sollicitatiebrieven en cv's, om die te scannen. En ook al de eerste ronde gesprekken te hebben. Hè. Dus je krijgt mm-hmm. een soort van toename, een intensiteit. En mensen die daarop reflecteren, die zeggen, waar zijn we toch allemaal mee bezig? En wat zijn we aan het verliezen? Dat zijn zomaar verschijnselen die je nu ziet.
Ja.
Dat gaat steeds meer komen natuurlijk.
Ja, ja. Het is eigenlijk een heel gek iets dat je met AI een cv maakt. Een recruiter scant dat met AI. En ja.
Ja, eigenlijk wel ja. Als je er zo over nadenkt, is het inderdaad wel gek, ja.
En wat
ja.
voor effect heeft dat op een mens, psychologisch? Of?
Nou, er zijn mensen die vinden het fantastisch, want werk wordt voor hen gedaan. En ik denk dat je als mens er wel lui van wordt. En ik geloof niet dat... het hangt heel erg af hoe je kijkt naar een mens. Kijk, theologisch gezien... staat vanuit mijn geloof als christen, zie ik dat de mens eerst zichzelf waardig is. Hè? Dus en ook dat werk goed is voor een mens. En als je dat wegneemt en zegt, nou, je kan nu allemaal creatieve dingen doen. Nou, ik geloof niet dat dat zo is. Dat het averechts werkt op een mens. Dat denk ik hoor. En je ziet het nu nog niet zomaar in de onderstroom. En in allerlei incidenten krijg je wel steeds meer dat gevoel dat mensen daarmee geconfronteerd worden. En dus die vraag stellen van, ja, wat moet ik nou? Hè?
Ja.
Ja,
hoe kijk jij daarnaar, Siri?
Nou, ik vond het interessante vraag die jij net stelde van wat betekent het dat machines steeds mensachtiger worden? Of ik weet niet hoe precies.
Ja, of in, ja, meer een plekje naast ons gaan innemen en daarmee vermenselijken. En
ja, nou ja, wat ik heel belangrijk vind is dat het niet feitelijk zo is dat AI steeds meer op ons gaat lijken, maar dat wij de AI antropomorfiseren.
Ja, zeker,
dus wij,
ja,
vermenselijken, we projecteren echt allerlei menselijke eigenschappen op AI. En daardoor kunnen we daar ook zo van in de war raken en kunnen we ons er helemaal door laten misleiden en meeslepen. En daar zie je nu al de eerste verstrekkende gevolgen van, met bijvoorbeeld mensen die in een psychose zitten, met chatbots praten en helemaal daar een bewustzijn en een bewuste entiteit in zien en daardoor nog verder de psychose ingedrukt worden. Dus daar zitten wat problematische kanten. Het is niet feitelijk zo dat de machine steeds mensachtig wordt, maar wij projecteren dat. En dan heb je nog het probleem dat er zijn ook mensen die zeggen, ja, maar wij mensen zijn ook maar een simpele machine. Hè? Ons brein is als een computer. Dus ja, als je inderdaad zo'n gereduceerde opvatting hebt van de mens, dan kan je natuurlijk heel snel zeggen, ja, die AI is ook een mens, want wij zijn ook maar een robot. En dat is dus wat ik doe in mijn promotieonderzoek. Ik keer dat om. Dus ik kijk niet naar hoe AI steeds mensachtiger wordt, maar hoe wij steeds robotischer überhaupt gaan kijken naar wat de mens is. Maar ook doordat we zo intensief met AI samenwerken, zelf steeds meer naar die AI gaan opschuiven.
En als op jouw eerste punt, zou het kunnen komen doordat eigenlijk de collectieve onwetendheid op het gebied van AI, wat is het? Doordat die nog best wel groot is, dat vermenselijken dan vanzelf plaatsvindt. Als je iets niet weet, dan projecteer je het op iets wat op jezelf lijkt.
Zeker, dat speelt ook een rol. Dus daarom is het belangrijk om AI te demystificeren, echt uit te leggen. Ik zeg ook altijd, kunstmatige intelligentie is een misleidende term, meer een marketingterm, zet op ons op het verkeerde been. Statistics on steroids is eigenlijk een betere term. Ja, ja. Dan maken we er niet meer van dan dat het is. Maar ik denk ook wel dat los van, hè, ook als je weet dat het geen mens is, zo'n chatbot, ook dan kun je er helemaal in laten meeslepen. Dus ja, ik denk dat alleen maar kennis toevoegen en mensen uitleggen wat AI daadwerkelijk is, dat niet genoeg is. Dat we ook onszelf niet zo makkelijk moeten laten verleiden door het gemak van een chatbot. Het is natuurlijk heerlijk, zo'n chatbot die altijd met je meepraat. Je wordt nooit tegengesproken.
Ja. Ja.
Hè, dat is ook gewoon een inherente eigenschap van large language models. Je geeft het een prompt.
Ja, omdat dan het beloond wordt om het antwoord te geven. Dus een antwoord. Dus het praat altijd mee, want dan gaat het langer met je in gesprek.
Precies. Dus dan is het ook wel logisch, hè, dat mensen het lekkerder vinden om met een chatbot te praten dan met een mens die jou ook nog wel eens tegenspreekt.
Ja, wat zou dat met 15, 16-jarigen doen die altijd Snap AI bovenaan in hun vriendenlijst hebben staan?
Ja, nou, het is dus er begint nu eindelijk wel een beetje aandacht voor te komen van, goh, wat gebeurt er eigenlijk als mensen heel veel met AI praten of chatten? We weten al bijvoorbeeld, hè, cognitive decline, zo heet dat dan. Mm-hmm. Dus cognitieve aftakeling, minder kritisch denkvermogen, afnemende cognitieve flexibiliteit zijn twee aspecten. Maar ook dat jongeren het steeds moeilijker vinden om een face-to-face gesprek te voeren. En ook om te gaan met de frictie van intermenselijk contact. Want daar zit natuurlijk altijd, het is ongemakkelijk. Je hebt te maken met een ander wezen, met dat andere wezen heeft allerlei eigen verlangens en wensen. Ja, dat heeft een robot niet. Een robot heeft geen verlangen. Een robot heeft geen wensen.
Het is eigenlijk wel een hele mooie parallel. Want het heel veel leerprocessen hebben een kern van ongemak in zich. Omdat dat iets in jou verandert. En eigenlijk hebben we heel vaak van die ongemakkelijke momenten nodig om iets beter of anders te kunnen. Maar als we diezelfde ongemakkelijke momenten uit de weg kunnen gaan door met AI mee te praten,
ja,
waar zit dan je groei?
Ja, precies. Nou, ik zeg ook altijd, AI-systemen hebben data nodig om van te leren en mensen hebben obstakels nodig om van te kunnen leren. Dus dat is
Het niet zo kunnen zijn dat wij, dat is natuurlijk helemaal waar, ik ben het helemaal met je eens. Hè. We hebben natuurlijk een rijke mensbeeld nodig. En tegelijkertijd, ik heb wel eens iemand horen zeggen dat AI ook een soort van barbapapa is, die je ook kan kneden en kan begrenzen. En dat ook ergens ook in ons leerroute als docenten we AI op een begrensde manier in moeten zetten, waarin we zeggen, zo moet jij je gedragen en niet anders. En dat op die manier zeg maar wel effectievere leerresultaten krijgen. Want ik denk wel dat zo is. Maar alleen, we zijn nog echt aan het uitzoeken wat de beste manier er is. Alleen we zitten in die beginfase.
Ja, nee, ik kijk daar echt anders naar. Okay. Ik weet inderdaad dat is... wat ik heel lastig vind, is dat je daarmee geen rekening houdt met de inherente eigenschappen van AI. Dus er wordt dan echt gezegd van, nou, het gaat er inderdaad om hoe je het inzet, hoe je het gebruikt. Daarin moeten we nog allerlei leerprocessen door. En als we het een beetje hebben uitgevonden, van hoe zetten we het goed in en hoe zetten we het fout in, dan is het allemaal goed. Maar daarmee ga je voorbij aan het feit dat elke technologie, en dat geldt dus ook voor AI, inherente eigenschappen heeft, wat ook weer bepaalde waarden met zich meebrengt. Hè? Bijvoorbeeld één hele belangrijke inherente eigenschap van AI is dat het altijd afhankelijk is van data. Terwijl niet alles wat voor de mens belangrijk is, hè, wat voor onze fysieke wereld relevant is, kunnen we in data vangen. Dus je gaat hoe dan ook met AI heel veel aspecten die niet in data te vangen zijn kwijtraken of die delven dan het onderspit.
Zou je dat niet kunnen zien dat AI dan een soort contrastvloeistof is? Wat juist, juist het menselijke bovenkwam, wat het ongemak en juist het, het blauwtjes lopen en gekheid. de kracht van kwetsbaarheid, zoals Brené Brown dat al zo noemt, daar zit denk ik dan het in. En ja, ik ben zelf misschien wel positiever dan jij daarin. En ik geloof echt wel dat AI daarin is, maar juist ook het menselijke. Maar je merkt eigenlijk ook wel dat er een soort van tegenbeweging is, dat mensen zich en ook jongeren zich meer bewust worden dat ze belichaamd zijn, dat ze van de grond zijn, dat ze meer elkaar ontmoeten. Er is ook meer hang naar bijvoorbeeld naar spiritualiteit en religie. Dus tuurlijk, in de grote geheel is er natuurlijk een bredere cultureel fenomeen waarin we steeds efficiënter omgaan. En ik ga heel erg eind met je mee hoor, Siri. Alleen, ik denk wel dat in die zin dat AI daar ons daar wel dat we er uiteindelijk wel beter uit zouden moeten kunnen komen. Mits. Hè,
daar zat ook een gedachte van mij. En dat is misschien wel eens interessant om te verkennen. Hey, je had het over de waarde. Dus wat het inherente waarde. Mm-hmm. Wanneer is
je laat een computationele manier van de wereld indelen, laat je los op alle domeinen van de samenleving.
Ja. Ongevraagd. Ja, dus zo is het tenminste.
Ja, of gevraagd. Mensen willen dat, want ze vinden dat lekker. Lekker overzichtelijk, lekker makkelijk, nullen en enen.
Ja, het is voorgeschoteld en vandaar is de verleiding heel groot om dat te doen. Dat is misschien nog iets anders dan dat mensen dat willen, maar de optie is daar. Als je denk ik aan scholen op voorhand had gevraagd, moeten we dit ongecontroleerd loslaten op onze samenleving? Ja. Dan hadden scholen van tevoren gezegd, nee, misschien moeten we daarover nadenken, want het beïnvloedt de leerprocessen.
Ja, precies. Ja.
Maar nu het er is, is wanneer is iets goed? Wanneer is iets goed genoeg? Of zeg jij, nou, die waarden die staan, dat goed genoeg is ondergeschikt aan de waarden die we zouden moeten stellen. We zouden überhaupt niet met zo'n systeem moeten spreken.
Ik denk dat er contexten zijn waarvoor AI überhaupt niet geschikt is. Ik denk dat onderwijs daar één van zou kunnen zijn. Wat niet betekent dat je niet moet doen aan AI-geletterdheid. Want AI is er. Dus je moet leerlingen helpen in het opgroeien in een wereld met AI. En hoe ze zich daartoe kunnen verhouden. En het begrijpen van AI. Vooral de onzichtbare wereld achter AI. Mm-hmm. Om ze die meer te laten zien. Dus dat is heel belangrijk. Maar ik denk ook dat we... You can't have your cake and eat it both ways. Zeg maar, je kan niet alleen maar de voordelen ervan hebben. Dus we vinden het heel moeilijk om in te zien dat AI inherent problematisch is. Het is sowieso gekoppeld aan een verdienmodel van surveillancekapitalisme. Dat kan je al niet los van elkaar knippen. Dat zie je ook in het onderwijs, hoe Big Tech zich daarin wormt. En we zitten met het probleem van je kan wel bijvoorbeeld een ander verdienmodel toepassen. ethische techbedrijven die uit Amerika komen.
Hoe kijk je naar zo'n initiatief als GPT-NL bijvoorbeeld?
Ja. Nou ja, ik denk dat het heel goed is dat daarmee geëxperimenteerd wordt, dat erin geïnvesteerd wordt. Maar het doet niks aan de vraag of het überhaupt verstandig is om GPT Large Language Models te gebruiken. Hè, cognitive decline, waar ik het net over had.
Mm.
Ja, ook met een Nederlands model is dat effect er.
Dat ligt natuurlijk wel in welke setting je het...
En hoe je het toepast, hè? Want er zijn ook genoeg studies die dat niet... dus dat de juiste manier... Alleen het vinden van de juiste manier is lastig. En kijk, ik hoor Erik Scheder ook zeggen... AI staat voor afnemende intelligentie. En ik geloof ook wel, als je zeg maar klakkeloos het inzet... dat je het dan kwijtraakt. Dus ergens raken wij iets kwijt. Alleen, als ik... heel eerlijk ben, dan ben ik meer wat van de pragmatische lijn. En dan ben ik bang dat we met vallen en opstaan en een aantal incidenten, hopelijk door schade en schande, wat wijzer worden. Maar ik geloof wel dat het volledig uitbannen van AI, net zoals de smartphone, dat vind ik te kort door de bocht. En dan geef je eigenlijk AI een soort van de schuld.
Dat is ook niet wat ik doe.
Nee, dat geloof ik ook niet. Maar ik ben heel erg van waarden gedreven. Alleen, ik vind juist dat de discussie moet eigenlijk tegelijkertijd plaatsvinden. Terwijl nu iedereen zich zo focust op de spiegeltjes en krautjes. Terwijl ze het moeten integreren in een al drukke bestaan.
Ja,
en dat is juist... AI is altijd, of AI-ethiek is continu het gesprek voeren. Net zoals wij dat hier doen.
Nou, als ik het vanuit veranderkunde bekijk, dan gaan mensen als eerste aan op dit taalmodel kan iets voor mij doen. En dat heeft de invloed op mijn manier van handelen. En dat voorkomt eigenlijk tevens het perspectief wat jij schetst. Waarin je zegt, je zou eerst op een grotere afstand naar de voor- en nadelen moeten kunnen kijken. Of dat we deze technologie überhaupt wel zouden moeten willen.
Nee, dat is het ook niet helemaal. Dat is ook een beetje een simplificatie. Want wat wij als voor- en nadeel zien, wordt ook weer bepaald door een computationele wereld. He, dus ik zeg ook altijd, dat doe ik ook in mijn promotieonderzoek, het probleem is überhaupt niet AI, het probleem zijn mensen. Dat is duidelijk.
Ja.
Maar het probleem gaat veel verder terug. He, nog voor de industriële revolutie, waarin al die computationele manier van kijken en handelen zijn intrede heeft gedaan. En nu hebben we daar steeds meer lagen nog bovenop gebouwd. Maar goed, de klimaat... En nu weten we niet meer wat we ermee moeten. De klimaatimpact van AI is gigantisch. De manier waarop het getraind wordt. Je hebt altijd mensen nodig om AI te trainen. Het is niet dat AI-systeem ineens op magische wijze alles zelf kan. Onze fysieke wereld is altijd in verandering. Dat betekent dat mensen altijd data moeten labelen en dat die omzetting moeten doen.
Ja, als je daar meer over wil weten, dan is de tegenlichtuitzending de kosten van AI is wel interessant om te kijken waar het ook gaat over die clickfarms.
Ja.
En wat ik nou wel bedoeld ben, is ik kreeg ook die vraag, duurzaamheid, hoe is dat nou? Alleen we voelen het niet en we zien het niet. Dus ik heb wel een vraag aan jou, Siri. Je zit ook in de wereld van kunst. Hoe maak je zoiets nou zichtbaar? En hoe zou je in een school bijvoorbeeld zichtbaar kunnen maken wat de impact van klimaat is of AI op klimaat?
Nou ja, er zijn allerlei wetenschappers die vertalen het naar bijvoorbeeld één ChatGPT-vraag is zoveel liter, kost zoveel liter water. Hè? Daarmee maak je het echt tastbaar. Maar dan krijg je weer eindeloze discussies. Ja, dat is niet waar. Het is zoveel milliliter water. Dus
in de vorm van kunst
maar,
of iets tastbaars.
Ja, nou, je hebt Kate Crawford. Die heeft Map of an AI System. De Map of One Single AI System gemaakt. Waarin ze dus helemaal op een gigantische... plaat laat zien hoeveel mensenwerk erbij komt kijken, hoe de grondstoffen gedelft zijn en wat
die
er al
online beschikbaar volgens mij. Hè?
Ja, Map of an AI System van Kate Crawford. Dat is bijvoorbeeld, vind ik een heel mooi voorbeeld daarvan. Maar goed, los daarvan, AI wordt wel, er wordt natuurlijk daar gekeken hoe kunnen we het energie efficiënter maken, energie zuiniger maken.
Mm.
Maar uiteindelijk gaan we het nu op zoveel gebieden inzetten, hè, dat wordt ook wel de Jevons paradox genoemd, dat ook als het energiezuiniger wordt, als we het op steeds meer plekken gaan inzetten, wordt het totale energieverbruik alsnog hoger. Dus dat is eigenlijk een veel belangrijker argument dan, is het nou 100 milliliter water of 200 milliliter water?
Dat heeft
water
ook met bewustwording te maken, want die Jevons paradox heeft ook de implicatie, stel je hebt een plaatje nodig voor PowerPoint, laat ik er niet één maken, maar ik maak er gewoon 10. Weet je, want het kan gewoon. Want ik zie niet, het doet geen pijn. Dit kost €20 per maand. Dus waarom niet?
En je merkt er niks van.
Nee, precies. Maar dat heeft ook met AI-geletterdheid te maken. Om onszelf en onze studenten en leerlingen daar daarin op te voeden om op dat een verantwoorde manier te doen.
Hè. Dus, ja, en nou, ook hoe omslachtig het kan zijn. Hè, dat bedrijven moeten dus nu weer mensen gaan inhuren om de fouten die AI-systemen hebben gemaakt te corrigeren. Dus dan heb je dus en het energieverbruik van dat systeem trainen. Dan heb je nog het energieverbruik van wat het systeem genereert. En dan heb je nog het energieverbruik van al die mensen die dat dan weer allemaal moeten gaan corrigeren. Dus het is totale waanzin.
Het is natuurlijk ook ergens een systeemprobleem. Want als je het afzet ten opzichte van binge-watchen van Netflix en dat soort zaken. Dus onze manier van leven, die online heeft natuurlijk een enorme voetafdruk.
Je vroeg net, hoe zou je dat goed tastbaar kunnen maken? Het feit dat Google in Boston zijn eigen kerncentrale heeft gekocht om AI-systemen te kunnen trainen en daar altijd zelf voldoende grip te hebben op de hoeveelheid energie die ze hebben, dat is volgens mij wel een tekenend voorbeeld.
Nee, absoluut.
Hoeveel energie?
Alleen voor veel mensen is dat nog wel. Het is aan de andere kant van de plas. Het is in Amerika.
Was dus een kunstenaar. Ik ben nu zijn naam kwijt. Die had dus een hele mooie plaat gemaakt van een mini kerncentrale bij elke school om de AI-systemen draaiende te kunnen houden. Dus dat vond ik wel een hele fysieke manier van verbeelden van, dus zo gaan we dat dan oplossen.
Kijk, wat ik wel zie in de literatuur en ook in de media is vaak dat de discussie over AI op twee flanken gevoerd wordt. Hè. Het is aan beide uiteinden van het spectrum. Of men benadrukt heel erg de negatieve kant, of men is heel erg, de evangelist, zeg maar, hè, positief. Ja. En waar ik zelf voor pleit is eigenlijk een soort van CDA-benadering, noem het maar even. Het heilige midden. Om pragmatisch toch wel niet de kind met het badwater weg te gooien, maar wel bottom-up proberen daar op goede manier mee om te gaan. En ik ben echt zoekende hoe we dat moeten doen. Hè. Nou, dat is denk ik ook de zoektocht waarin wij als maatschappij zitten.
Iedere schoolinstelling is daarmee bezig. Hè? Als ik kijk bij Avans wat daar gebeurt, als ik kijk bij het Koning Willem I College wat er bij ons gebeurt, Wij proberen eigenlijk allemaal een genuanceerd beeld te geven en vanuit eerst AI-geletterdheid. Eerst moeten mensen weten waar dat het over gaat. Maar vervolgens komt tegelijkertijd eigenlijk de roep uit het werkveld, die financieel gedreven is.
Zeker.
Onze medewerkers moeten iets met AI kunnen. Dus om relevant te blijven, heb je niet echt een keus als school, denk ik.
Mm-hmm. Nee, zeker. En ik zie zelf ook wel in mijn werk dat deze discussies worden natuurlijk alom gevoerd. En dat is onwijs belangrijk. Ik ben ook inderdaad de kant, als jou zegt, ik ben zelf natuurlijk data scientist. Dus ik ben graag ook wel van het uitproberen en het doen. En het gevoel wat mij vaak wel eens bekruipt is van, we hebben allemaal gelijk. Maar moeten we niet eerst iets proberen en er dan weer een nieuw oordeel over vellen van hoe dat gaat? En dat stapje bij stapje.
Het is een beetje bottom-up en top-down, absoluut.
Ja.
En wat ik ook eigenlijk tegen elke organisatie zeg is, welk probleem los je nou eigenlijk op? Ja. Hè? Want je merkt vaak AI is aanbod dat op zoek is naar het probleem. Dan krijg je een beetje hetzelfde idee wat we zo'n 7-8 jaar geleden hadden met blockchain. Ik weet niet of jullie dat nog weten. Mm. Daar hoor je nu ook niet zo heel veel meer van. En voor heel veel AI-projecten die mislukken, dat komt omdat we moeten er wat mee. En we proberen zeg maar een oplossing te vinden of een probleem te vinden bij de oplossing. En juist andersom te redeneren, plus het feit dat je niet overal AI voor nodig hebt, maakt dat het inderdaad ook wel... Nee, zeker. Dus het werkt, kan veel, maar tegelijkertijd, niet voor alles is AI een oplossing.
Ja, triggerde mij wel wat jij net zei. Want jij zegt net, je moet proberen en dan kijken wat er werkt. Maar vanuit welk spectrum moet je dat proberen? Moet je dat proberen vanuit het spectrum AI is er en we kunnen daar, daar niet omheen?
Het doet me een beetje denken aan een professor die ik ooit een tijdje geleden sprak. En dat ging ook over onderzoek doen naar AI in het onderwijs. En zijn punt was eigenlijk, Rebecca, want dat ging toen ook over een promovendus positie. Je kan wel onderzoek doen naar AI in het onderwijs, maar als jij onderzoek doet naar iets wat nog niet bestaat, kom je in een soort van theoretische situatie. Zij zei, het is een beetje vergelijkbaar als, hoe zouden jullie het vinden om op Mars te leven? Nou ja, dan kan je best zeggen, beetje lastig, want ik moet andere kleren kopen en whatever. Weet je wat je noemt? Maar het is theoretisch. Ik heb geen echt beeld van hoe het is om op Mars te leven. Terwijl als ik dat wel echt zou hebben, dan ga ik daar mogelijk hele andere antwoorden op geven. Dus vanuit daar is dat me altijd een beetje bijgebleven dat we aan de voorkant heel veel discussie voeren over AI wel, AI niet. En misschien dan ook weer om het brugje te slaan naar de smartphone. Die halen we nu weer uit de klas. Maar ook omdat we zien dat het eigenlijk niet goed is. Omdat we het in de klas hebben gehad, kunnen we eigenlijk die conclusie stellen. En ik vraag me af of we tot dezelfde conclusie hadden kunnen komen als we dat niet hadden uitgetest?
Ja, nee, dat is inderdaad een goede vraag. Toch, ja, ik bedoel, hetzelfde is met social media gebeurd. Toch zijn er heel veel mensen die dat allemaal, die daar al lang allemaal voor gewaarschuwd hebben. En die zijn allemaal weggezet als luddites en wappies en gekkies die tegen technologie zijn. Ja, dat is gewoon, dat is een hele kortzichtige manier om dingen af te serveren. En ook niet, ja, niet de goede manier, denk ik, om naar te kijken en het gesprek daarover te hebben.
En wat is nu de drijfveer waarom het zo snel gaat eigenlijk?
Nou, er is natuurlijk een enorme push vanuit het bedrijfsleven om overal met AI aan de slag te gaan. Maar ook een push vanuit mensen zelf. Dat ik vind het ook goed om het een beetje te benaderen vanuit de techniekfilosofie. Vanuit een nihilisme en technology van Nolan Gertz. Een techniekfilosoof die zegt van ja, mensen willen eigenlijk het ongemak van het mens zijn. Hè, want het is ook gewoon lastig om mens te zijn. Willen ze eigenlijk gewoon oplossen met technologie. Dus het is niet alleen de commerciële push, maar het zijn ook onze eigen verlangens. Hè, de verlangen naar zo zombie-achtig mogelijk leven. Echt dat jezelf verdoven met de endless scroll. Of zo snel mogelijk met zo min mogelijk inspanning iets gedaan krijgen. Zolang dat verlangen er is, zal technologie ook nooit veranderen. Dus daarom ben ik ook zeer. En dat heeft niet iets te maken met dat ik positief of negatief ben. Want dat vind ik altijd een hele vervelende manier van framen. Dat wordt ook wel, ja, je bent zo negatief. Ik vind het juist negatief om nuance te zien als een inherent doel. En daarbij dus, hè, alsof nuance gewoon een intrinsiek doel is. Je moet, ja, maar je moet uitkomen in het midden. Nee. Zo werkt het niet. Je hoeft niet altijd uit te komen in het midden. Soms zijn dingen gewoon een slecht idee. Dan kan je wel heel geforceerd, genuanceerd het midden gaan zitten zoeken. Maar ja, dat vind ik dus echt je ogen sluiten voor de zeer ingrijpende gevolgen van AI en wat we daarmee doen.
En wat ook niet helpt is natuurlijk dat er ontzettend veel tegenstrijdige berichten over ons heen komen. Hè?
Dus, ja, zeker.
En dan heb ik het ook niet eens over de tegenstrijdigheid, maar ook over de hoeveelheid. Hè? Dus er komt zoveel op ons af dat we weer in zo'n cirkel komen dat we technologie nodig hebben om technologie te kunnen begrijpen. Hè? Dus, ja. En waar ik net wel op aansloeg wat jij zei, Siri, is het is natuurlijk eigenlijk ook een soort van de mens probeert eigenlijk zichzelf ook te verbeteren, te upgraden met technologie. Nou, dat zou je door een theologische lens kunnen kijken. Hè? Dus dat we steeds meer een soort van richting God komen. Dat is één lezing. Een tweede is dat de mens, zeg maar, die God afgeschaft heeft, eigenlijk steeds meer maakbaarder wordt. En dat, nou, als je dan kijkt, hè, dat we eigenlijk met technologie onszelf moeten upgraden. Want anders dan is het klaar. Hè? Dus, dus er zijn ook wel heel veel bewegingen. Je merkt ook, ja, als je gaat kijken naar de grondmotieven van de mensen die in Silicon Valley zijn. Dat transhumanisme, posthumanisme, dat soort filosofieën waarbij de mens als het ware eindig is en staat, als het ware gaat fuseren met technologie. Dat eigenlijk gezien wordt als een volgende stap in de evolutie. En dat is een enorme aanjager om zeg maar, hierin in te investeren. En ja, dus en daarbij komen ook weer hele bijzondere thema's. Hè, zoals het eeuwig blijven leven en dat soort zaken. Ja. Dus thema's waar je in de theologie al 2000 jaar over nadenkt, die komen nu eigenlijk weer naar voren. Dus in die zin leven we al in hele boeiende tijden.
En als ik nou een bepaalde tegenstelling die mij opvalt, of in ieder geval vanuit mijn perspectief, is ik hoor enerzijds van, weet je wel, als mensen zijn we toch een beetje gemakzuchtig en we willen graag dingen uit handen nemen. Maar ik hoor ook, we hebben toch wel die drang om onszelf te verbeteren en Hoe kan het dan dat we het ene moment voor een beetje de gemakzucht gaan, het andere moment willen we er toch weer alles uithalen? Ik probeer het een beetje ook vanuit een biologisch perspectief voor mezelf te plaatsen, welke rol we AI nou geven. Misschien is dat een beetje een abstracte vraag, maar ik laat hem even pruttelen bij jullie.
Nou ja, in mijn promotieonderzoek heb ik het benaderd vanuit ook een aantal filosofen. En daar zie je dus dat ik denk, wat AI heel erg doet, is wij mensen vinden het heel moeilijk. Dat we weten niet zo goed wat de mens precies is. En wat AI doet, is, hè, waar jij het ook al over had, die spiegel. Dus AI doet alsof we, hè, ook vanuit Silicon Valley wordt er gedaan, we kunnen de mens nabouwen in een AI-systeem. We kunnen een digitaal brein maken. En dat kan helemaal niet, want we weten niet tot in detail hoe de mens werkt. Maar AI geeft ons die hoop dat we dat probleem van die ondefinieerbaarheid, de onbepaaldheid van de mens, daar kunnen we niet mee omgaan. En AI lost dat eigenlijk op. Het zegt van nee, de mens is ook maar een input-output machine. De mens is ook maar een computer en die gaan wij lekker nabouwen in AI. En dan kunnen we alles ook uitbesteden aan die AI, want die lijkt op ons. Dus dan kan het ook alles wat wij kunnen. AI heeft eigenlijk
het tastbare gedrag van mensen daarin dan gekopieerd.
Ja, het is echt dat computationele mensbeeld. Dus de mens als input-output machine, dat komt heel erg uit Silicon Valley. Maar dat is een heel subjectief mensbeeld. Er zit een bepaald ideaal in. Maar waar we ons niet bewust van zijn, is dat we dat met AI indirect ook overal aan het overnemen zijn. Want we spreken nu al over intelligentie, over intelligente computers. Terwijl intelligentie natuurlijk veel meer is dan patroonherkenning en rekenkracht.
Ja, zeker. Slotvraag, want we zijn alweer 35 minuten met elkaar in gesprek. De tijd die vliegt.
Ja.
Als jullie allebei, stel je voor, je zou allebei in een consulterende rol staan van mbo-instellingen en hbo-instellingen.
Mm-hmm.
En je zou in één dag in een helikopter stappen. En je zou langs alle CVB's van al die instellingen vliegen. En je zou overal één boodschap mogen verkondigen.
CVB's?
College van bestuur.
Ah, okay. Ja.
We zijn erg van de afkortingen in het hoger onderwijs, sorry.
Oké.
Wat zou je zeggen? Wat zou je zeggen tegen die directies? Welk advies zou je ze meegeven?
Dat is ook waar ik mijn presentatie vandaag op de Willemdag heb afgesloten met een pleidooi voor AI-geletterdheid, wat we eigenlijk beter kunnen opvatten als AI-gelatenheid. Die term heb ik van Remco Pijpers.
Van Kennisnet.
Hij heeft daar ook een aantal dingen in geformuleerd. Maar dat wordt weerbaar tegen AI-marketing. AI-geletterdheid gaat niet over dat we leerlingen moeten gaan leren hoe ze met Gemini, Copilot en ChatGPT moeten omgaan. Maar het gaat echt over hoe je je als mens kritisch en betekenisvol tot AI kunt verhouden. Dat we daarin gaan steunen. En het gaat ook over het midden vinden tussen technologie toevoegen en weglaten. AI-gelatenheid kan ook gaan over dingen niet doen, dingen weglaten. En dat we ook meer oog krijgen voor de trage processen. Dus je kan het wel hebben over voor- en nadelen en die dan tegen elkaar wegstrepen en zeggen, nou, dan moeten we het wel doen. Dat is geen goede manier van ethiek bedrijven. Een goede manier van ethiek bedrijven is kijken naar wat doet AI met ons mens zijn. En willen we dat? Willen we die kant op? Willen we steeds meer op een robot lijken? Als je dat niet wil, dan moet je misschien anders daartoe gaan verhouden. Ik denk dat dat heel belangrijk is.
Nou, in aansluiting daarop, ik moet denken aan de Duitse filosoof Hartmut Rosa. Die heeft het over resonantie en over vertragingen. Die heeft rennen soms al rondjes in het wild. Nou, toevallig is er eergisteren een rapport verschenen, waarin we meer lummeltijd nodig hebben. Nou, daar sluit het natuurlijk heel erg op aan.
Ja.
Mijn advies zou zijn door tegen hun te zeggen dat AI een werkwoord is. Dat je ermee aan de slag moet. Op operationeel niveau, je moet het doorleven. Je moet het zien. Je moet ermee aan de slag om te kijken waar het wel en niet werkt. En parallel daaraan ben ik ook heel erg ook van de ethische discussie. Hè, van wat kan er? Maar tegelijkertijd ook wat is wenselijk? En daar ook ruimte geven om te experimenteren. En ook met name ook het gesprek met elkaar daarover aan te voeren. Dus ontdekken en ethisch gesprek hand in hand samen te gaan. En ik denk wel dat mogelijk is.
Ja, en als ik nog één ding mag toevoegen.
Nog eentje.
Wordt ons leven leuker door AI? Heel veel mensen zeggen, het is helemaal niet leuk om op deze manier iets te maken. Ik heb er geen plezier meer aan. Dus
dat is wel een interessant punt. Ik mag ook nog één punt, hè?
Allebei één.
Janine Vos, zij is de HR-baas van de Rabobank. Die zei een maand of twee geleden in een podcast dat ze hebben AI toegepast op de klantenservice. En wat blijkt nou? Ze besparen tijd. Alleen al die klantenservice-medewerkers gaan alleen maar moeilijkere cases doen. Alleen ze worden er wel ongelukkiger van. En het verzuim wordt hoger, omdat ze staan altijd aan. En je hebt af en toe gewoon even lummeltijd nodig en uittijd. En dat was een inzicht wat voor haar echt ook inzicht gaf om AI op een verantwoorde manier in te zetten. En daar kom je alleen maar achter door te doen.
Ja, mooi. Zo. Ja.
Dat zijn mooie slotwoorden. Ik wil jullie hartelijk danken voor dit zeer interessante gesprek.
Graag gedaan.